U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.
Then I'm going while the chilly wind don't blow. Said I'm going while the chilly wind don't blow. I'm going while the chilly wind don't blow.
Show me a hero and I will write you a tragedy. Deze wijze uitspraak is van Scott Fitzgerald. En de blues zit vol helden. Helden, stuk voor stuk, met hun eigen tragisch verhaal.
I'm going, your crying won't make me stay.
1903. De jonge componist William Christopher Handy doet een dutje op een bank van het station van Tutwiler. Plots wordt hij gewekt door een vreemd geluid. Een zwarte man sleepte met een mes over de snaren van zijn gitaar. Het effect was onvergetelijk. En ook de zang trof hem onmiddellijk. De zanger herhaalde telkens weer de zin "I'm going where the Southern Cross the Dog." Hij herhaalde dat 3 keer terwijl hij op de gitaar de meest onwezenlijke muziek speelde die W.C. Handy ooit gehoord had. William Christopher Handy was danig van zijn melk. Die dag kreeg hij zijn introductie in de blues. Later zou Handy de blues neerpennen en zo zorgen voor de verspreiding onder een veel breder publiek. Handy noemde zichzelf, iets wat overdreven, the father of the blues. In deze aflevering maken we kennis met deze man, de man die de blues neerpende en de 12-maten blues introduceerde. We leren hoe zo'n 12-maten blues in elkaar zit. En ik heb een heel interessant gesprek met Niels van Poeken, docent esthetiek en sociologie aan het Departement voor Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Niels brengt de blues in verband met de Griekse tragedie, jawel. Welkom in deze nieuwe aflevering van de podcast Into the Soul of the Blues.
I'm going where the Southern Cross the Dog. I'm going where the Southern Cross the Dog. I said I'm going where the Southern Cross the Dog.
Hey, van harte welkom in het tweede seizoen van de podcast Into the Soul of the Blues. We zijn nu op weg naar de jaren 20 van de vorige eeuw, de Roaring Twenties. Een decennium waarin vrouwen hun haren knipten, de rokken korter tooiden en vooral een decennium waarin vrouwen mee de blues-scepter zwaaien. Een decennium waarin geen taboes heersen rond alternatieve seksuele geaardheid en waarin het plezier niet meer opkon. Maar eerst en vooral, hoe zijn we hier geraakt? Voor wie de vorige afleveringen van deze podcast nog niet heeft beluisterd, geef ik heel graag een kort overzichtje. Voor het verhaal van de blues keren we enkele honderden jaren terug in de tijd. Het verhaal van de blues begint immers met de pijnlijke geschiedenis van de slavernij. Eeuwenlang werden mensen met een donkere huidskleur gevangen genomen in een geboortedorp in Afrika, geketend weggesleept en onder wrede omstandigheden over de oceaan getransporteerd naar het zuiden van de Verenigde Staten. De Europese bezetter had immers nood aan goedkope werkkrachten om het land te bewerken en om de infrastructuur uit te bouwen. In 1865, aan het einde van de Amerikaanse burgeroorlog, kwam er een einde aan de slavernij. Maar daarmee was de ellende voor de Afro-Amerikanen nog niet voorbij. Er werd een systeem van rassenscheiding ingevoerd, waarbij niet enkel de leefomstandigheden, maar ook de arbeidsomstandigheden voor kleurlingen minderwaardig waren. Veel voormalige slaven gingen aan het werk op de plantages waar ze voordien als slaven werkten en nu als sharecropper. Katoenplukkers in een systeem dat je kan vergelijken met het middeleeuwse systeem van leenheren en vazallen in Europa. De arbeider werd op alle vlakken afhankelijk gemaakt van de werkgever en tot in het extreme uitgebuit. En in die erbarmelijke omstandigheden ontstond op het platteland in het zuiden van de Verenigde Staten een nieuwe muziekvorm, de blues. Van worksongs en field hollows met een sterk Afrikaanse inslag naar ballads als vorm van emotionele expressie. In het vorige seizoen van de podcast Into the Soul of the Blues verkenden we uitvoerig de blues die ontstond op het platteland aan het begin van de vorige eeuw. In dit seizoen verhuizen we naar de bruisende stad en dansen we swingend de jaren 1920 binnen. Het stedelijke bluesverhaal begint voor ons bij de geëmancipeerde Afro-Amerikaanse componist William Christopher Handy. De man die de blues vereeuwigde door de muziek in een partituur om te zetten. We schrijven 1903. In het station van Tutwiler lag de componist Handy op een bankje te slapen. De trein waar hij op wachtte had immers minstens 9 uur vertraging. En plots werd Handy gewekt door een heel vreemd geluid. I'm going where the chilly wind don't blow. I'm going where the chilly wind don't blow. W.C. Handy beschreef het later in zijn biografie als volgt. Een slanke zwarte zat wat verder op gitaar te spelen, terwijl ik sliep. Zijn kleren hingen nauwelijks aan elkaar en zijn tenen staken uit zijn schoenen. Op zijn gelaat stond een eeuwenoude droefenis te lezen. Handy vertelde verder, hij sleepte met een mes over de snaren zoals ik alleen Hawaïaanse gitaristen had weten doen. Het effect was onvergetelijk. En ook zijn zang trof me onmiddellijk. De zanger herhaalde telkens weer een zin, Going where the Southern Cross the Dog. Hij herhaalde dat 3 keer, terwijl hij op zijn gitaar de meest onwezenlijke muziek speelde die ik ooit heb gehoord. I'm going where the Southern Cross the Dog. I'm going where the Southern Cross the Dog. I said I'm going where the Southern Cross the Dog. Die dag in 1903 kreeg William Christopher Handy dus de blues ingeprent. En de blues zou in zijn geest en aan zijn ziel blijven plakken. Toen de zanger een pauze nam, boog Handy zich naar hem toe en vroeg hij wat eigenlijk de betekenis was van de woorden die de man gezongen had. Maar de zanger rolde een beetje spottend met zijn ogen en hij nam gewoon niet de moeite om te antwoorden. Later zou Handy vernemen dat verderop in het plaatsje Moorhead 2 spoorlijnen elkaar kruisten, de Southern en de Yellow Dog. Going where the Southern crossed the dog, de man zong over zijn reisbestemming. Men speculeert wel eens dat de vreemde gitarist waardoor Handy gewekt werd, niemand minder was dan Henry Sloan, een oude bluesman die werkte op de plantage van Dockery en een man die Charlie Patton had leren gitaar spelen. Maar daarover vertelde ik al in een vorige aflevering. Henry Sloan liet echter geen enkele opname na, dus de versie die je net hoorde is een opname uit 1968, afkomstig van de Delta bluesman Hayes McMullen. En ook McMullen werkte in de buurt van Charlie Patton op de plantage van Dockery, dus we mogen aannemen dat het nummer enige gelijkenis vertoont met de song die Handy in 1903 zo beroerde. De versie van McMullen is trouwens terug te vinden op het album Every Day Seem Like Murder Here, een album dat in 2017 werd samengesteld. Charlie Patton zong trouwens in zijn song Green River Blues ook al over het intrigerende kruispunt van de twee spoorlijnen waar de Southern Cross the Dark.
I'm going wild, Southern Cross the Dark. I'm going wild, Southern Cross the Dark. I'm going wild, Southern Cross the Dark.
Maar laten we ons focussen op de man die de blues op partituur verspreidde. William Christopher Handy. W.C. Handy werd geboren in 1873 in Alabama. Zijn vader was een plaatselijke priester, een man die een afkeer had van alle niet-kerkelijke muziek. En Handy zelf die ontwikkelde al op jonge leeftijd een grote muzikale gave en had een enorme voorkeur voor zwarte muziek. Maar helaas, ook al had hij zelf een donkere huidskleur, zijn familie verbood hem om de muziek van de duivel te beoefenen. Maar Handy gaf niet op. Hij kocht stiekem een cornet en leerde zichzelf muziek spelen. Officieel ging hij aan de slag als leerkracht. Zijn passie voor muziek werd alleen maar groter en van zijn streng katholieke papa mocht hij uiteindelijk orgel gaan spelen. Handy vormde een kwartet, het Lozetta Quartet, en oogste daar flink wat succes mee. De groep trok naar Chicago en uiteindelijk naar St. Louis. En daar ontmoette W.C. Handy de liefde van zijn leven. We zijn nu 1896. Het koppel sloot zich aan bij de Maharas Minstrels, een reizend gezelschap dat de komende jaren door het zuiden van de Verenigde Staten en zelfs tot in Cuba zou reizen. En Handy die luisterde heel die tijd intens naar muziek met Afrikaanse roots. Verplaats je nu even met mij in de geest van de tijd. We bevinden ons immers in een periode zonder radio, zonder DJ, zonder jukebox, die was nog niet uitgevonden. Er waren geen cd's, geen mp3's, geen vinylplaten, geen cassettes. De enige manier om muziek te verspreiden was dus door de harmonie neer te schrijven in partituren. En de enige manier om het publiek te laten kennismaken met die muziek was door ze live te brengen op een podium. Tijdens die dansavonden kreeg het publiek ook de kans om verzoeknummers aan te vragen. Voor artiesten en bands was het dus enorm belangrijk, commercieel belangrijk, om vertrouwd te zijn met de meest bekende songs en om een heel breed repertoire te kunnen spelen. In die periode leidde W.C. Handy dus het meest progressieve dansorkest. En op een avond kreeg hij van zijn publiek de vraag om native music te spelen. En daar stond hij dan, met zijn mond vol tanden. Enkele Afro-Amerikanen uit het publiek lieten die kans niet zomaar voorbij gaan. Drie mannen namen de banjo, de gitaar en de bas in de hand. En meteen klonk er duistere, stevige, opgejaagde muziek door de zaal. Het publiek reageerde uitbundig en meteen kregen de drie mannen heel wat geld in de hoed gestopt. Meer dan W.C. had kunnen vergaren. En dat alles zette W.C. Handy aan het denken. Bluesmuziek had potentie. En dus ging Handy aan de slag. Hij begon bluescomposities te schrijven, muziek waar hij eigenlijk al vertrouwd mee was sinds 1892. In 1909 vestigt Handy zich in Memphis, waar hij besluit om een transcriptie te maken van zijn compositie The Memphis Blues. Dat was een nummer dat hij geschreven had voor een politieke campagne. En Memphis Blues sloeg aan. Vijf jaar later maakte de Victor Military Band van het nummer een eerste opname. Maar helaas, Handy heeft er niet zoveel aan verdiend, want hij verkocht de rechten van zijn song voor slechts $100. Maar Handy had wel een gat in de markt ontdekt. De komende jaren concentreerde hij zich vooral op het componeren eerder dan op het spelen van muziek. En hij noemde zichzelf de father of the blues, de vader van de blues. Maar ik hoor je al protesteren, dit is toch geen blues? Tja, klopt. W.C. Handy's composities waren eerder westerse harmonieën die ambitieus werden uitgevoerd door grote muziekbands. Het waren symfonische uitvoeringen die vooral de tristesse van de blues vertolkten, maar door op deze symfonieën de titel blues te kleven, werd blues als muziekstijl meteen toegankelijk voor een heel breed publiek. Op een nacht was Handy in St. Louis en hij hoorde de tekst zingen: I walked all the way from old East St. Louis and I didn't have but one poor measly dime. Handy verwerkte dit fragment dat hij had gehoord tot zijn meest bekende compositie uit 1914, de East St. Louis Blues. De opname die je hier hoorde is van James Rees Hellfighters Marching Band, een opname uit 1919. En de eerste vocale opname dateert uit 1920 en is afkomstig van Marion Harris, een blanke vaudevillezangeres die de titel Queen of the Blues meekreeg. De East St. Louis Blues was een van de meest populaire songs uit de 20e eeuw. Marion verliet zelfs haar platenlabel om deze opname te kunnen maken.
Baby, he done left his town. Feeling tomorrow like I feel today. Feeling tomorrow like I feel today. I'll pack my trunk and make my getaway.
Maar ook deze blues staat dus mijlenver van de Delta Blues waarmee Handy zijn dutje in het treinstation had onderbroken. St. Louis Blues is meer een fusie van country blues met ragtime, jazz en zelfs een snuifje Cubaanse habanera. Maar toch, het nummer was commercieel genoeg om de blues op de kaart te zetten en om een vonk te steken onder de bluesrage die op komst was. St. Louis Blues werd in eindeloze versies uitgebracht en de bladmuziek ervan stond bovenaan in de verkooplijsten van pianomuziek. W.C. Handy droeg dus onmiskenbaar in belangrijke mate toe aan de popularisering van de blues. In 1829 werd onder regie van W.C. Handy een kortfilm opgenomen waarin Bessie Smith, de keizerin van de blues, het nummer St. Louis Blues vertolkt voor de camera. Bessie Smith staat aan de toog van een speakeasy, een bar waar tijdens de drooglegging illegaal alcohol werd verkocht. Ze lijkt vermoeid, gekweld en een beetje dronken wanneer ze a cappella de zin I hate to see that evening sun go down zingt. Maar meteen wordt ze vocaal ondersteund door alle stamgasten in de kroeg. De performance is zonder meer indrukwekkend krachtig. De opname is de enig gekende videoopname van Bessie Smit en het is echt een must-see. Je kan het filmpje bekijken op YouTube.
My man's got a heart like a rocket in the sea. My man's got a heart like a rocket in the
Al in 1917 kreeg W.C. Handy de kans om zijn eigen opnames te maken. Op Ole Miss Rag speelt hij cornet met een van de eerste Afro-Amerikaanse bands die opnames konden maken. Beale Street Blues is uit 1927 en hier hoor je Jelly Roll Morton. In de jaren 20 werd de jazz trouwens heel populair en heel veel artiesten namen de composities van W.C. Handy over. Jelly Roll Morton is trouwens de jazzcomponist die claimt dat hij de jazz heeft uitgevonden. Het was dus voor Handy een heel groot voordeel dat hij muziek kon lezen en schrijven. Hij had bijvoorbeeld het nummer Careless Love, een volkslied, omgezet, neergeschreven en er zijn eigen versie van gemaakt, The Loveless Love. Careless Love is hoogstwaarschijnlijk een nummer van trompetist Chris Kelly en heette oorspronkelijk Kelly's Love, maar het werd verbasterd in latere versies.
Love, love. I said a heart song call it go from milkless milk and silkless silk we are growing used to solid souls. Such grasping times we never saw.
En ook Big Joe Turner, Fats Domino, Elvis Presley, Louis Armstrong, Lonnie Johnson, Janis Joplin, Joan Baez, Dr. John, Bob Dylan, Johnny Cash, Skip James, ze hebben allemaal The Careless Love van W.C. Handy uitgebracht. Ik laat je achtereenvolgens nog luisteren naar het nalatenschap van Handy in de gladde bluesversie van Skip James, de gezellige folkversie van Joan Baez en haar vrienden en de vroege opzwepende rock and roll versie van Big Joe Turner en dan tenslotte de zwoele versie van Louisiana pianist Dr. John. Begint W.C. Handy ook gospelmuziek te schrijven. Dit a cappella nummer Steal Away to Jesus werd in 1927 uitgevoerd door het Tuskegee Quartet. Van Handy ging met de jaren langzaamaan achteruit, maar dat verhinderde hem niet om zelf nog af en toe op het podium te staan. In het volgende nummer, Way Down South, Where the Blues Began, hoor je Handy zelf zingen, bijgestaan door de leden van de band van Louis Armstrong.
Lord, send down hardships, yet all of our hardships we understand, cross his command and his demand that the world give in to life worth living. Where down south, where the blues begin.
W.C. Handy schreef later ook nog enkele verhandelingen. Blues, an Anthology, is een werk uit 1926 en waarschijnlijk het eerste boek over de blues. Ook Negro Authors and Composers in the United States uit 1935 en Unsung American Song uit 1944 zijn van de hand van W.C. Handy. Na een ongeluk in 1943 werd Handy volledig blind. En ergens in 1956 verloor hij zijn vrouw en hij hertrouwde met zijn secretaresse. Wat toch een beetje wenkbrauwen deed fronsen, want W.C. Handy was op dat ogenblik 80 jaar. Hij overleed in 1958 in New York en zijn begrafenis werd door maar liefst 150.000 mensen bijgewoond. Ik laat je nog even luisteren naar een ander nummer van W.C. Handy, namelijk de Hesitation Blues, uitgebracht door Wingy Menone in 1936.
Can I get it when I want it? Why must I hesitate? Hesitate. I got the hesitation blues, I'm leaving town. My little gal's got me walking around. Baby, how long will I have to wait? Oh, can I have you while I want you? Why must I hesitate, hesitate? Oh, good, how long, how long? Give it to me, baby. Yes, sir. Wah, 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 wah.
In Memphis werd trouwens het Handy Park naar hem genoemd, een plein waar heel veel concerten worden gehouden. En in zijn geboorteplaats Florence wordt jaarlijks een muziekfestival georganiseerd met zijn naam. W.C. Handy gidst ons dus vlot van het platteland naar de stad. St. Louis was niet meteen een groot stad, niet zo heel ver weg van het zuidelijke platteland, maar toch al stedelijk. De stad heeft de rivieren de Mississippi en de Missouri in zijn nabijheid, waardoor ze voor veel migranten uit het zuiden een gemakkelijke hub vormden naar de grotere steden in het noorden. En voor mijn betoog is het oostelijk deel van St. Louis het meest interessant. Daar was de Rosse buurt gevestigd met heel veel ruwe cafés, gokhuizen, met heel veel misdaad en heel veel rassenspanning. En in die orde werd bluesmuziek vertolkt, want blues was low. En St. Louis was ook een ruwe industriestad, maar daarover vertel ik later meer. We hebben het over de beginjaren 1900, een periode waarin er dus nauwelijks een medium bestond om muziek te verspreiden. Ja, de fonograaf was al in 1897 uitgevonden als alternatief voor de opnamecilinders van Edison, maar dat ding was tot in 1914 niet beschikbaar voor het Afro-Amerikaanse publiek. Platmuziek was dé enige manier om muziek te verspreiden en de piano was na de Amerikaanse burgeroorlog, zeker in de steden, een heel populair instrument geworden. In New York was zelfs een bedrijf gevestigd waar massaal bladmuziek neergepend werd om dan te verspreiden en te verkopen over heel de Verenigde Staten. Men bestudeerde verschillende muziekstijlen en men probeerde diverse nummers uit op de piano. In elke kamer van het gebouw was een andere pianist aan het werk. Stel u voor, wanneer je door de straat slenterde, dan hoorde je door de openstaande ramen al die handen timmeren op de toetsen van de piano. Het geluid moet waanzinnig geweest zijn. Het klonk alsof er op honderden tinnen pannen werd geslagen. De straat kreeg dan ook de naam Tin Pan Alley. Eens de muziek was neergepend op papier, werden de nummers uitgetest voor het publiek, bij de vaudeville-shows. En nog meer bizar, in de muziekwinkels waren zogenaamde songpluggers aan het werk. Dat waren muzikanten die speciaal voor de klanten de muziek van de partituur voorspeelden. Deze massaproductie van bladmuziek was heel industrieel en dus weinig artistiek. De eigenlijke componisten kregen ook weinig geld voor hun werk. Wanneer iemand een nieuwe compositie maakte, duidde het bedrijf meteen een co-composer aan die de auteursrechten meeclaimde. Het was W.C. Handy die de afdeling bluesmuziek leidde bij Tin Pan Alley. De blues die daar de deur uitging was dus heel gepolijst, miste het rauwe karakter van de Delta blues en was geenszins authentiek. De Afro-Amerikaanse muziek werd geclasseerd onder het label race music. En die muziek speelde men doorgaans instrumentaal. Was het deuntje succesvol, dan werd er meteen een tekst toegevoegd op naam van een witte auteur en raad eens wie dan met de winst ging lopen. W.C. Handy was natuurlijk niet de enige bluescomponist. Ook Baby Seals en Howard Wendt behoorden tot de eerste die de bluesmuziek publiceerden of op zijn minst toch de auteursrechten ervan claimden. En niet alles met de naam blues was bluesmuziek. Omwille van de populariteit werden ook deuntjes uit de vaudeville, de ragtime of eenvoudige popliedjes als blues bestempeld. De naam blues verkocht nu eenmaal heel erg goed. W.C. Handy is dus een beetje de man die als eerste de blues in de partituren vereeuwigde. Maar door de blues in een structuur te gieten en op papier neer te pennen, goot hij de blues ook een beetje in een keurslijf, de 12-maten blues zoals we die vandaag kennen. Voorheen werd de blues vrijer vertolkt, men voegde ter plekke wel eens een extra maat toe, men slikte een stuk van een zin in of men improviseerde met de akkoorden. W.C. Handy bereidde de blues voor om te brengen met een groot orkest en dan zijn er natuurlijk strikte afspraken nodig. De blues werd tot een format gestroomlijnd met als meest bekende dus de 12-maten blues. Die 12-maten blues wordt vandaag beschouwd als dé standaard, maar wellicht was dit niet de originele bluesstructuur. In onze migratie naar de stad zijn we echter ook op zoek naar een manier om samen te spelen met andere muzikanten. De eenzame bards die rondtrokken door de delta van de Mississippi werden vervangen door big bands in de grote steden. Een grote verzameling van muzikanten die samen voldoende volume produceerden om een volledige danszaal met honderden feestvierders te entertainen. En om samen te spelen moet je natuurlijk afspraken maken. Er moet een zekere structuur zijn in de muziek. In die zin speelt het ontstaan van de 12-maten blues een heel belangrijke rol. Laten we je dus even inleiden in de theorie van de 12-bar blues. Al vanop de plantages was een standaard bluesnummer opgebouwd uit vraag- en antwoordzinnen. Vaak zong men vier zinnen waarna een antwoord werd geformuleerd. Later werd dit gereduceerd tot twee zanglijnen, gevolgd door dat antwoord. Dus de zanger of zangeres zingt een zanglijn en om de stelling kracht bij te zetten wordt de zanglijn herhaald. En tenslotte formuleert de zanger een derde lijn, een antwoord op de vraag. Zo ontstaat een AAB-schema. Twee identieke lijnen A met een besluit B. Elk van die drie zanglijnen bestaat daarbij uit vier maten. 3 × 4, dat is 12, de 12-maten blues. Ik laat je even luisteren naar Ramblin' on My Mind, een nummer dat we al kennen van Robert Johnson, opgenomen in 1936.
Italy.
Robert Johnson opent de zang dus met de stelling I've got rambling on my mind. Johnson voelt zich onrustig, hij worstelt met een probleem. En om het duidelijk te maken, om zijn stelling te versterken, herhaalt hij de zin I got rambling all over my mind. Als luisteraar vraag je je nu wellicht af, waarom maakt Robert Johnson zich zorgen? Wat is er gaande? Hij formuleert uiteindelijk zijn besluit. I hate to leave my baby, but you treat me so unkind. Hij vindt het dus niet leuk om zijn liefje te verlaten, maar ze behandelt hem heel slecht. En dat is de reden waarom hij zich zorgen maakt. Robert Johnson zong dus twee zanglijnen. Twee zanglijnen A, om tot een besluit te komen in de derde lijn B. Ook het akkoordenschema van de 12-maten blues is heel gestandardiseerd. De eerste lijn wordt typisch gebracht in een basisakkoord, de grondnoot. De tweede lijn begint met twee maten van de subdominant, dat is het vierde akkoord van de toonladder, om de volgende twee maten terug te keren naar de grondtoon. En de derde lijn tenslotte begint met het vijfde akkoord van de toonladder, de dominant, gevolgd door het vierde akkoord, de subdominant, om neer te leggen met de twee grondtonen. Voor wie nog kan volgen, met deze structuur wordt een zekere spanning opgebouwd in de harmonie, een spanning die aan het einde weer tot rust komt, die verdwijnt door de grondtoon van het akkoord te spelen. Keren we dus nog even terug naar Ramblin' on My Mind van Robert Johnson. In de tweede strofe hoor je hem dan zingen Running down to the station, catch the first mail train I see. I think you're here or coming now. I'm running down to the station, catch the old first mail train I see. I've got the blues about Miss So-and-so, and the child, she's got the blues about me.
The fast mail train I see. I think I hear coming now. Running down to the station. Get that old fast mail train I see. I got the blues about me so and so, and it's all got the blues about me.
Laat me even tijdens deze zang het akkoordenschema voorlezen. Dit is het basisakkoord, grondtoon. Kom je aan de subdominant? Grondtoon, dominant, subdominant, grondtoon. De 12-maten-blues bleef zich manifesteren in rock en roll, in de huidige rockmuziek en duikt zelfs met regelmaat op in andere muziekgenres. Laten we nog even luisteren naar Johnny B. Goode van Chuck Berry, het volkslied van de rock en roll. Tekst volgt hier geen AAB-schema meer, maar de akkoordenprogressie valt wel degelijk binnen dit 12-maten-schema. In latere afleveringen van de podcast zullen we trouwens nog heel wat meer 12-maten-bluesnummers leren kennen. De 12-maten-blues wordt zo'n beetje gezien als de standaard bluesvorm, maar op deze regel bestaan gelukkig maar heel wat uitzonderingen en variaties. Ook de 8-maten blues is populair, terwijl je evenzeer een 13, 16-maten blues of een ander aantal maten kan brengen. En ook het akkoordenschema durft al eens danig door elkaar gegooid te worden.
U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.
W.C. Handy gooide de blues dus in een vast stramien, waardoor hij de muziek meteen ook minder vrij maakte. Je kan misschien wel spreken van het feit dat Handy de blues voor het eerst ging domesticeren. Maar de blues is natuurlijk veel meer dan een 12-maten-schema en sommige bluesnummers volgen helemaal geen vast schema. Wat is de blues dan wel? Met die vraag waag ik me op heel glad ijs. Een antwoord hierop is uiteraard niet eenduidig te geven. Laten we misschien eerst eens kijken naar de term blues, waar de term op zich is ontstaan. Het is geweten dat wanneer een slavenschip zijn kapitein verloor, men verder vaarde onder een blauwe wimpel. Bovendien werd een blauwe streep getrokken over de boeglijn van het schip. De bemanningsleden van het slavenschip waren dus blue. En in het Engeland van Queen Elizabeth I en Shakespeare kende men de Blue Devils, een droefgeestigheid die zich meester maakt van mensen die gewoon zijn om alcohol te drinken, maar die nu geen druppel drank meer vinden. In 1798 schreef George Colman trouwens het toneelstuk Blue Devils als metafoor voor droefheid en verdriet. Feeling blue werd geassocieerd met een toestand van emotionele hoogspanning. Witte Amerikanen gebruikten de term blue als synoniem voor dronkenschap en de blue laws waren de wetten die de alcoholverkoop reguleerden. Bij de zwarte Amerikanen was de blues dan weer een dans waarbij de partners zich heel dicht tegen elkaar aanwreven en natuurlijk naarmate de alcoholspiegel steeg, versmolten de lichamen nog veel meer tijdens de dans. Het eerste relaas over de blues als muziekvorm kennen we van Charles Peabody, een archeoloog die in de Mississippi-regio op zoek was naar restanten van de Indiaanse cultuur. Peabody was in Clarksdale, waar hij zijn tenten neerzette nabij de katoenvelden. En bij het ontwaken hoorde hij over de velden eindeloos vreemde gezangen en kreten van mannenkoortjes die al zingend elkaar toeriepen en antwoordden. Peabody kreeg kippenvel. De gezangen beantwoordden niet aan de Europese muzieknormen van getemperde toonhoogte, de stemmen zweefden eerder van de ene toon naar de andere. Muzikaal was er geen touw aan vast te knopen. Afbuigingen waren indrukwekkend. Men spreekt trouwens van de blue notes. De blue note is trouwens heel karakteristiek voor bluesmuziek, samen met call and response, het vraag-antwoordpatroon. We kunnen blues dus op verschillende manieren definiëren. Enerzijds is er het 12-maten-systeem, maar zoals ik eerst vertelde, laten niet alle bluesnummers zich door dit akkoordenschema temmen. Sommigen beschouwen de blues als een vorm van culturele expressie, een expressie van de pijnlijke onderdrukking van de Afro-Amerikaanse cultuur. Aansluitend wordt dan ook wel eens gesteld dat het brengen van de authentieke blues voorbehouden is aan de Afro-Amerikaanse gemeenschap. White men can't sing the blues. En toch... Sommige witte mannen brengen de blues alvast heel erg geloofwaardig. Luister maar eens naar Johnny Winter of naar Stevie Ray Vaughan. Ook een individu uit de witte gemeenschap kan zich immers heel goed inleven in een sentiment van ellende. Het aanleren van de blues is in dat geval een beetje zoals het aanleren van een taal. In de tweede aflevering van deze podcast vertelde Janne de Belder trouwens al over dit fenomeen van culturele appropriatie. Dus typisch voor de bluesmuziek is het gebruik van noten tussenin, de blue notes. In de klassieke muziek hanteert men de toonladder, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. In bluesmuziek maakt men gebruik van tussentonen, deze blue notes. En de zanger of de muzikant glijdt als het ware van de ene toon naar de andere. Soms zelfs tussen majeure en mineure akkoorden. Toet Stillemans noemde de blues dan ook de toonladder tussen een lach en een traan. En technisch maakt men in de blues vaak gebruik van klankeffecten zoals het grollen, het kreunen of het gebruik van oversturing. Muziek mocht lelijk zijn, zo stelt Janne de Belder. De inhoud van bluesmuziek over trauma, verlies, miserie is heel erg verhalend. Dat uit zich al in de emotionele manier waarop de woorden en de tekst worden uitgesproken. Vergelijk het een beetje met het voorlezen van een tekst ten opzichte van het afsteken van een preek. In het laatste geval wordt de boodschap met veel meer kracht en passie aan de toehoorders verkondigd. De expressie staat centraal, waarbij gevoelens, in plaats van ze op te kroppen, gedeeld worden met de luisteraar. De miserie en de ellende krijgen een stem en worden gedeeld. En daar draagt het AAB-formaat dat we daarnet zagen in belangrijke mate toe bij, want de pijnlijke stelling wordt nog eens herhaald, versterkt in de tweede lijn. Het formuleren en herhalen van trauma en verdriet zijn psychisch heel belangrijk om posttraumatische stress te voorkomen, om trauma en verdriet te verwerken. Het helpt om angst en onrust te verminderen, als de blues niet helend is. Blues raakt de ziel. Het geluid van een bending, een aangehouden noot of een vibratie kan je de adem ontnemen. Een jankende gitaar, een huilende mondharmonica, een grollende stem, het pulserende ritme van de bas en de drum, ze verkondigen samen iets magisch. En blues is niet altijd triest van aard. Denk maar aan de hokum, de seksueel getinte muziek of de boogie-woogie. En zelfs de trieste blues eindigt meestal met een vrolijke kwinkslag, een manier om het gegeven verdriet te verwerken. Luister maar eens naar het besluit van Muddy Waters in het nummer Long Distance Call.
Hear my phone key ringing, sound like a long distance call. I picked up my receiver. The party said another mule kicking in your stall.
Muddy Waters besluit, another mule is kicking in your stall. Een andere ezel stampt rond in je stal. De B-lijn van bluesmuziek zet de ellende van elke dag dus om in een artistieke schoonheid. Tristesse kan mooi zijn. Tristesse zonder schoonheid is deprimerend, maar gekoppeld aan schoonheid wordt het gezond en therapeutisch. De blues communiceert fundamentele waarheden. Blues is mooi wanneer men zich kan inleven, anders geeft het een gevoel van valsheid. Waarom gaan mensen op zoek naar pijnlijke kunst? Wel, blues gooit je de miserie recht in het gezicht. En tenslotte helpt de blues ook om de geschiedenis levendig te houden. Net als een memorial, een gedenkplaat of een standbeeld. In heel wat bluesnummers worden trouwens ook flarde tekst uit oudere nummers opnieuw opgevist. In mijn zoektocht naar definitie van de blues stuitte ik op een werk van Niels van Poeken, De tragiek van de tragedie. Net als in de tragedie gooit de blues je de miserie in het gezicht. En Niels van Poeken die maakte daar een werk over. En ik had met hem een heel aangenaam en heel interessant gesprek over de onverwachte relatie tussen bluesmuziek en de Griekse tragedie. Luister maar. Hallo, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Dag Niels, super, dankjewel dat je dit wil doen.
Ja, nee, graag gedaan, hartstikke leuk. Oh, ja. Dank voor de uitnodiging.
Ja, ik ben Bart dus, bij deze.
Ja, hallo Bart.
Hey. Ja, het is voor mij ook een beetje onwennig. Ik heb dit nog nooit met interview gedaan, maar ik ga proberen, ik ga ervoor.
Leuk, ja.
Ja. Zullen we direct van wal schieten?
Ja, dat is prima.
Ja, ik begrijp, je bent docent esthetiek en sociologie aan het departement kunst- en cultuurwetenschappen.
Klopt, ja.
Dat mag ik
wel
zo voorstellen, hè? Ja, oké. Okay.
Ja,
Want ja, ik was heel verrast bij mijn... Ik was op zoek voor de podcast naar een beetje meer over blues. En zo kwam ik op jouw werk, De tragiek van de tragedie. Ik vond het een hele verrassing om plots de blues in verband te brengen met de Griekse mythologie.
Ja, snap ik. Het is niet meteen een voor de hand liggende combinatie, hè.
Mm-hmm.
Maar als je er meer in verdiept, eigenlijk ook weer wel.
Ja.
Ja.
Blijkbaar, want ik ga jou laten vertellen van waar die combinatie, van waar die link...
Ja, het is ontstaan tijdens mijn studie filosofie. Dus dat is alweer een hele tijd geleden, 2006, 2007.
Mm-hmm.
En ik kreeg colleges van Jos de Mul, die hoogleraar filosofie is in Rotterdam. Nog steeds. En die had toen net een boek uitgebracht. Dat heette De Domesticatie van het Noodlot. Waarin hij eigenlijk uiteenzet dat doorheen de geschiedenis mensen op verschillende manieren het noodlot hebben weten te temmen.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld op een religieuze manier door het noodlot eigenlijk uit te bannen en te verplaatsen naar een hiernamaals. Op een hele moderne manier door het proberen te temmen met technologie. En op een tragische manier, zoals dat onder andere tot uitdrukking komt in de Griekse tragedies. Door aan de ene kant te proberen het noodlot te temmen, maar aan de andere kant ook te beseffen dat dat eigenlijk onmogelijk is. En dat juist in die spanning tussen je verantwoordelijkheid opeisen om het noodlot te temmen of te ontvluchten. En in de noodzakelijkheid van de voltrekking van een noodlot, dat daar een soort tragische spanning tussen bestaat. En dat daar allerlei tragische situaties ook uit voortvloeien.
Ja.
Dat is dus in het kort de stelling van zijn boek. En er staat ook een hoofdstuk, of een aantal hoofdstukken in over de Griekse tragedie. En over de ontstaansgeschiedenis daarvan. En de receptiegeschiedenis, onder andere in de werken van Nietzsche en andere romantici. En toen ik die colleges kreeg, toen dacht ik van, maar dat is ook hoe de blues ontstaan is. Uit die spanning tussen aan de ene kant een hele noodlottige situatie en aan de andere kant te proberen dat noodlot te ontvluchten. Dus die tragische spanning wordt eigenlijk ook continu uitgebeeld in bluesmuziek. En toen ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen en inderdaad zie je dan parallellen tussen de ontstaansgeschiedenis van de blues en wat de blues is als kunstvorm. Dus in mijn boek probeer ik uit te leggen dat het een tragische kunstvorm is. En dan ontdek je steeds meer parallellen en daar is dan uiteindelijk in eerste instantie mijn scriptie uit voortgekomen en vervolgens is dat gepubliceerd als boekje, De Tragiek van de Tragedie.
Ja, een heel boeiend werk trouwens, want hoe moeten we die tragedie, die Griekse tragedie ons dan voorstellen?
Ja, ik kan wel wat meer vertellen over hoe de tragedie ontstaan is als kunstvorm.
Ja.
En dan ook wat parallellen trekken met de bluesmuziek. Dus de tragedie als kunstvorm is eigenlijk heel langzaamaan ontstaan in de loop van de geschiedenis in Athene. In eerste instantie doordat Athene als machtig keizerrijk zijn machtsgebied ging uitbreiden.
Mm-hmm.
En in aanraking kwam met allerlei andere kunstvormen en rituelen. En een van die rituelen was het Dionysus ritueel. Zoals dat uitgevoerd werd in een gebied dat heette Frygië. Yeah. Dat is nu een gebied in Bulgarije. En dat waren offers ter ere van de god Dionysos. En Dionysos is een Griekse god. God van de wijn en de landbouw. Dus van vruchtbaarheid.
Mm-hmm.
Maar ook van de extase en de en ook de donkere kanten daarvan. Dus je zou kunnen zeggen een soort van heel ambivalente figuur. Half god, half mens. En ook aan de ene kant de god voor vruchtbaarheid, dus voor leven. En aan de andere kant de god van de extase en geweld, gewelddadigheid en het noodlot.
Ja.
Dus wat later Freud, Eros en Thanatos genoemd heeft. Dus de liefdesdrift en de doodsdrift. Die zit eigenlijk al verscholen in die Griekse god Dionysos. En doordat Athene in aanraking kwam met die rituelen, namen ze dat ook mee terug naar huis. En langzamerhand is dan in Athene, omdat het dan wat meer ordelijke democratische staat was, is dat ritueel langzaamaan ontdaan van de meer beestachtige trekken, zeg maar, kenmerken. Ja. Want dat Dionysos ritueel was, mensen waren verkleed als bok. Offerde ook een bok aan Dionysos, dronken heel veel wijn en daardoor raakten ze in een soort van Dionysische extase. Mm-hmm. Met als doel om die god te eren, maar daarmee ook de gemeenschap eigenlijk te definiëren. Dus het was ook een viering van gemeenschappelijkheid. En in Athene is langzaamaan dat Dionysos ritueel overgelopen in wat dan later de tragedie is gaan heten in de werken van Aristoteles. Dus geen offers meer aan Dionysos, begeleid met wijn, extase en muziek en dans, maar meer toneelopvoeringen over Dionysos.
Ja.
Dus mensen gingen droegen maskers, er kwam een toneel bij, dus het werden wat meer toneelstukjes. Totdat uiteindelijk dan er meer figuren aan toegevoegd werden uit de Griekse mythologie. Dus naast Dionysos ook andere figuren als Antigone bijvoorbeeld of Oedipus. Mm-hmm. Om te refereren aan twee bekende tragedies. Dus van heel een barbaarse ritueel is het meer ordelijk geworden en is er een toneelstuk als kunstvorm uit voortgekomen. En in die kenmerkend voor de tragedie is dat er altijd een spanning wordt opgevoerd tussen aan de ene kant een soort van de noodzakelijke voltrekking van een noodlot. En aan de andere kant een hoofdpersoon die probeert dat noodlot te ontvluchten. Dus het bekende verhaal van Oedipus die hoort van zijn noodlottigheid dat hij ooit zijn vader zal vermoorden en het bed met zijn moeder zal delen. Met zijn moeder zal trouwen. Hij probeert dat te ontvluchten. Maar wat hij niet weet is dat hij van zijn pleegouders wegvlucht en juist in zijn vluchtpoging zijn vader dood en met zijn moeder trouwt. Ja. Dus dat is heel kenmerkend voor de tragedie. Of wat ik altijd in colleges laat zien is een filmfragment van Sophie's Choice.
Mm-hmm.
Dat de vrouw in een kamp bij de nazi's geconfronteerd wordt met een tragische keuze. Je mag nu kiezen tussen één van je kinderen. De een zal sterven, de ander mag blijven leven.
Mm.
Dat is kenmerkend voor het tragische. Omdat juist in de keuze de noodlottigheid zich voltrekt. Als die moeder geen keuze had gehad, dan was er ook geen tragedie geweest.
Ja.
Maar juist omdat ze zelf een keuze maakt, voltrekt zich de noodlottigheid. Dus zo begon ik aan de ene kant die ontstaansgeschiedenis van de tragedie vond ik veel lijken op hoe de blues ontstaan is.
Ja.
Dus allerlei kunstvormen, die muziekvormen ook, die vanuit West-Afrika door kolonialisme zijn overgeplaatst naar wat dan nu de Verenigde Staten heet. En dat langzamerhand uit die kunstvormen als de liederen die gezongen werden op de plantages in de periode van de slavernij, om de noodlottigheid van die situatie eigenlijk wat te verlichten. Dat is eigenlijk al heel tragisch, dat kunst gebruikt wordt om de noodlottige situatie, om daar beter mee om te gaan.
Mm-hmm.
Dat daar langzaam de blues uit ontstaan is. En ook kenmerkend voor de blues is dat er continu gereflecteerd wordt door een muzikant op een hele tragische situatie. Dus de blues is een kunstvorm. Maar de blues met een hoofdletter B is vaak ook een metafoor voor noodlottigheid in die muziek.
Ja.
Dus om een voorbeeld te noemen, een nummer van Robert Johnson, Hell Out on My Trail. Waarin hij zegt van blues falling down like hail, blues falling down like hail. Dus het noodlot komt als regen uit de lucht vallen.
Ja.
Ik ben omringd door allerlei noodlottige situaties. Er is sociale ongelijkheid. Er is gewelddadigheid. Mensen sterven, mensen worden vermoord. Er zijn overstromingen, er zijn ziektes,
mm-hmm,
waar mensen aan sterven. Dus the blues falling down like, but I got to keep moving. Ik moet proberen dat noodlot te ontvluchten.
Yeah.
Ja, het tragische natuurlijk ook in die verhalen van Robert Johnson is dat juist in die poging om dat noodlot te temmen, in ieder geval zijn eigen noodlot ook voltrekt. Want ja, het verhaal van Robert Johnson is redelijk bekend, die vroege leeftijd gestorven. Doordat hij zich ook in allerlei lastige situaties wist te brengen.
Ja.
Of in allerlei noodlottige situaties terecht kwam.
I got to keep moving, I got to keep moving. Blues falling down like hail, blues falling down like hail.
Ik vind de link met die Dionysiuscultuur en die tragedie. Ik heb er ook heel veel zitten over nadenken en ik vind die heel boeiend. Was er ook muziek in die tragedie?
Ja.
In de Griekse cultuur?
Ja. Ja, ja, zeker. Dus die Dionysos-rituelen, daar was altijd muziek bij, muziek en dans.
Mm-hmm.
Dus ritmische trommelmuziek en ook een soort van harp-instrument werd vaak gebruikt.
Ja.
Ik ben even de naam van dat instrument kwijt, maar dus het was ritmische trommelmuziek en gecombineerd met een harp, een soort van harp. En in de tragedie werd ook muziek gespeeld, met name in die koorzangen. Dus een tragedie zijn episodia, dus dialogen. En tussen die dialogen zijn telkens koorzangen, waarin er wordt gereflecteerd op wat er in die dialogen gebeurt.
Mm-hmm.
Waarin er ook een soort van 1-2'tje vaak is met de mensen in het publiek.
Ja, en daar heb je ook...
interactiviteit, ja. Ja. En dus mensen zaten niet netjes zeg maar in hun stoel naar het theater te kijken, maar deden ook echt wel actief mee met wat er op het toneel gebeurde. En zongen mee of gingen meedansen. Dus dat is nog een soort van overblijfsel van die oude Dionysos-rituelen.
Ja, want die interactie merk je ook bij de bluesmuziek, het publiek dat uitgenodigd wordt om mee te doen. Ja,
ja.
Heel leuk.
Nee, zeker. Ja, als je nu soms naar bluesconcerten gaat, dan moet iedereen netjes zitten en luisteren. Maar dat past natuurlijk eigenlijk helemaal niet bij een bluesconcert. Nee. In ieder geval niet hoe het vroeger was. Met name in het weekend die blues opgevoerd werd. En dat was wel de bedoeling dat er gedanst werd en meegezongen. Ja.
En dan...
dus een kenbegrip. Sorry, ja.
Nee, zeg maar.
Nou, een kernbegrip is, van Aristoteles is catharsis. Dus dat betekent loutering of reiniging. En daar was zowel de tragedie als de blues ook voor bedoeld. Dus de tragedie, allerlei hele noodlottige, tragische taferelen werden uitgebeeld. Volgens Aristoteles met het doel om mensen in het publiek te reinigen van gewelddadigheid of het tragische in hemzelf.
Mm-hmm.
En hetzelfde met de blues natuurlijk. Die muziek die werd opgevoerd om die hele noodlottige, tragische situatie waar veel mensen in zaten in die tijd. Om die te verlichten of in ieder geval een soort van om te vormen tot kunstvorm. Dat is heel kenmerkend voor de tragedie ook en ook voor de blues. En dat is met name wat Nietzsche heeft toegevoegd. Dat kenmerkend is voor het tragische. Is dat je noodlottigheid weet om te vormen tot iets kunstzinnigs. En dat is volgens hem wat de tragedie doet.
Mm-hmm.
En dat is in mijn optiek ook wat de blues doet. Van noodlottigheid kunst maken.
Ja. Door het de toeschouwer ook te laten ervaren, heb ik het gevoel dan. Hè? Dat hij zich echt kan inleven in het verhaal en zo het verhaal verwerken.
Ja, ja zeker. Ja. Ja, nee, als je die tragedies leest, dan... dan word je er echt ingezogen als lezer. En is het alsof je zelf onderdeel uitmaakt van die verhalen.
Ja.
En dat is natuurlijk bedoeld, ook in de lezing van Aristoteles, om dat catharsis-effect te versterken. Dus je voelt medelijden met die mensen op het toneel. Dus je weet al lang en breed dat Oedipus dat gaat overkomen. Maar hij weet het zelf nog niet. En dat maakt die band met die hoofdpersoon heel sterk. En daardoor ook de empathie met die figuur en het medelijden. Medelijden niet in de zin van dat het zielig is wat hem allemaal overkomt, ook wel. Maar ook in de zin van dat het ons ook zou kunnen overkomen, zeg maar. Ja. Ons, de lezer. En dat is dat catharsis effect. En ja, dat zit ook wel sterk in de blues.
Ja, prachtig. Ja. En dan hoor ik ook dat het spanningsveld dat opgebouwd wordt en een vorm van ontspanning, zat die ook in de tragedie. En bij de blues heb je ook zowel harmonisch dan als in het verhaal wordt vaak een spanning opgebouwd, waarbij er op het einde dan een opluchting komt, een besluit komt om het geheel te verwerken.
Ja. Ja, wel een soort climax zou je kunnen zeggen. Ja. Dus dat is natuurlijk ook kenmerkend voor een tragedie, is dat het eigenlijk nooit goed afloopt. Dus dat er een spanning is tussen noodlottigheid en verantwoordelijkheid of vrijheid om iets te doen tegen die noodlottigheid, maar dat die spanning onoplosbaar is en dat het ook niet goed afloopt. En dat is heel kenmerkend voor de tragedie, niet maar voor de vroegere tragedies van Aeschylus en Sophocles. Later bij Euripides zie je dat er een deus ex machina op het toneel komt, die vanuit het niks verschijnt en dan de spanning oplost. Dus dat is bijvoorbeeld kenmerkend ook voor een Hollywoodfilm, dat er ineens een oplossing is aan het einde.
Ja.
Dat zie je ook bij Euripides, een beetje zo'n popularisering van die Griekse tragedie die bij hem optreedt. Maar in de blues is dat natuurlijk ook heel dat het spanningsveld is er heel sterk. Dus een noodlottige situatie waar veel Afro-Amerikanen op dat moment in zaten en nog steeds in zitten natuurlijk. Dus wat dat betreft is die blues nog heel actueel. Dus dat de ervaringen van onderdrukking en van sociale ongelijkheid en van rassenscheiding komt in die muziek naar voren. Ja, daar wordt geprobeerd iets aan te doen. Dus door die situatie te erkennen en te bezingen en erop te reflecteren en mensen ervan bewust te maken. Maar aan de andere kant door er kunst van te maken, zodat je het in ieder geval kan. Ja, ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen, maar ik denk dat catharsis begrip wel treffend is. Dat je jezelf kan reinigen van al die, al die tragiek die aanwezig is.
Ja. Okay.
Een soort helende werking van kunst zou je kunnen zeggen, van muziek in dit geval.
Je beschrijft in je werk ook Nietzsche en Wagner, die, hoe moet ik het zeggen?
Sorry, de verbinding was wel even weg.
Ja, ik lees in je werk ook over Nietzsche en Wagner. Kan je daar iets meer over vertellen nog?
Ja, Nietzsche is dus een heel belangrijke figuur als het gaat om de receptiegeschiedenis van de tragedie. Omdat hij een van zijn eerste werken was de geboorte van de tragedie uit de geest van de muziek. Uit 1872, dat is de eerste grote publicatie.
Mm-hmm.
Wat hij uitbracht toen hij hoogleraar filologie was.
Ja.
In Basel. En waardoor hij ook heel veel kritiek kreeg van collega's. Omdat het veel te filosofisch, historisch, niet helemaal correct. Of helemaal niet correct. wat ook echt wel zo was. Maar natuurlijk wel een hele revolutionaire lezing van die tragedie. Dus een heel ander beeld van die Grieken schetste. Dat het niet zozeer de grondleg.
Hey, de verbinding gaat bij mij nu ook even verloren. Hoi, sorry, daar ging iets fout.
Geen probleem hoor.
Oké, we zijn terug, fantastisch.
Ja. Ik versta je nu goed.
Super, dank je.
Ik moet ook ietsje zachter praten, dus ik hoop dat je me nog kan verstaan. Mijn zoontje is net gaan slapen.
Ah ja, geen probleem, ja. Begrijp ik.
Dan doe ik het ietsje zachter.
Geen probleem.
Dus wat ik vertelde is dat Nietzsche heel belangrijk geweest is in de receptiegeschiedenis van de tragedie.
Mm-hmm.
Omdat hij een heel revolutionair werk schreef in 1872, de geboorte van de tragedie, uit de geest van de muziek. Dat schreef hij als hoogleraar filologie in Basel. En dat was een heel revolutionair werk, omdat hij eigenlijk een heel ander beeld schetste van de Griekse cultuur. Tot op dat moment was er een heel, je zou kunnen zeggen, optimistisch beeld van de Griekse cultuur. Dus de brengers van de democratie, et cetera. Maar wat hij deed was een heel pessimistisch beeld schetsen van die cultuur. Wat hij met name tot uiting zag komen in die Griekse tragedie. Dus Grieken die heel erg een oog hadden voor de donkere kanten van het bestaan.
Mm-hmm.
En wat volgens hem heel cruciaal was aan die tragedie, was dat die kunstvorm ervoor zorgde dat die donkere kanten van het bestaan, dus gewelddadigheid, allerlei uitbarstingen zou je kunnen zeggen van gewelddadigheid, dat die werden gekanaliseerd. Namelijk door gewelddadigheid om te vormen tot gewelddadige kunst. Ja. En dat was dan de tragedie. Dus al die gewelddadigheden die werden opgevoerd in die theaterstukken. Doordat het omgevormd werd tot kunst, zorgde dat ervoor dat die gewelddadigheid eigenlijk niet tot uitdrukking kwam in de cultuur zelf, maar werd getemd, zou je kunnen zeggen. En dat is ook om terug te komen op die stelling van Jos de Mul. Dat is één vorm waarop je het noodlot kan domesticeren, namelijk door het om te vormen tot iets kunstzinnigs. En dat is ook de stelling van, of een van de stellingen van Nietzsche in dat boek, is dat hij zegt van kunst is de eigenlijke metafysische activiteit van de mens. Voordat er een moraal is of moraliteit, voordat er wetenschap is, is er kunst die ervoor zorgt dat gewelddadigheid wordt gedomesticeerd.
Ja.
Dat zag je al tot uitdrukking komen in dat oude Dionysos ritueel. Dus door niet heel gewelddadig op zichzelf te werk te gaan, maar een gewelddadig ritueel op te voeren, waarin mensen verkleed gingen als beesten en door onder invloed van alcohol zich een beetje beestachtig gedroegen.
Mm-hmm.
Dat is een heel vroege vorm van carnaval, zou je kunnen zeggen. maar dat zie je later ook nog in die Griekse cultuur, wanneer Athene een grote koloniale macht is en de democratie is gekomen, is die tragedie nog altijd heel cruciaal in die cultuur. En alle mensen uit die stadstaat kwamen daar naartoe om te kijken, van de hogere regionen tot de slaven. Iedereen moest daar verplicht naartoe.
Mm-hmm.
Om zichzelf te reinigen, als het ware, van gewelddadigheid, van iets Dionysisch in jezelf. En dat is het eerste deel van het boekje van Nietzsche, waarin hij deze stellingen uitwerkt. Het tweede deel is een soort manifest aan het adres van Wagner. Die twee waren bevriend geraakt. Wagner, een hele revolutionaire figuur in de Duitse cultuur, in de muziek. Iemand met enorme status ook in Duitsland. En Nietzsche raakte bevriend met hem, omdat hij dus in Basel hoogleraar werd. En Wagner daar in de buurt woonde. Op zijn landgoed in Triebschen. En wat Nietzsche zag is, dus dat werk is ook geschreven een paar jaar na het einde van de Duits-Franse oorlog. Waarin Nietzsche ook als soldaat gediend had. En daar zag hij ook allerlei gewelddadigheid om zich heen ontstaan. Het is natuurlijk ook het einde van de 19e eeuw. Waarin, dus een periode waarin de verlichting al is doorgewerkt. Waarin in ieder geval in de werken van Nietzsche de dood van God al wordt aangekondigd. Dus er komt een soort nihilisme in de cultuur. De christelijke moraliteit is bekritiseerd door allerlei verlichtingsdenkers. Dus die moraliteit is uit de cultuur gehaald.
Mm-hmm.
De wetenschap is door de filosofie van die verlichters, denk aan de filosofie van Kant, eigenlijk ook verklaard tot een gereedschap die maar deels de werkelijkheid kan verklaren. We kunnen nooit volledig die werkelijkheid vatten. Het is altijd maar een interpretatie van de werkelijkheid.
Yeah.
Wat is dan nog een middel om dat opkomende nihilisme en die gewelddadigheid in de Duitse cultuur te kanaliseren, dat is volgens Nietzsche de muziek. Dus dan grijpt hij terug op de functie van de tragedie. Dan zegt hij, uit de muziek van Wagner zal ook die tragedie weer wedergeboren worden. Dus dat tweede deel van zijn boekje gaat eigenlijk over de wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de muziek van Wagner. Omdat hij in de muziek ook een soort van tragische spanning ziet. Aan de ene kant gaat het over grote mythologieën uit de Duitse cultuur. Het is een soort gezantkunstwerk, die werken van die operas van Wagner. Dus het is toneel, maar het is ook muziek. En het doet hem denken aan die Griekse tragedies, qua vorm. Dus dat is zijn stelling. Natuurlijk heel naïef om dat te kunnen denken. Daar komt hij zelf later achter, Nietzsche. Maar hij blijft op zoek, ook in zijn latere werken, Nietzsche dus naar manieren om uit dat nihilisme in de Duitse cultuur of in de Europese cultuur te komen. En kunst blijft daar een cruciale rol in spelen. En Ja, mijn stelling is dus dat als hij nog iets langer had geleefd en de blues had leren kennen, dat hij in de blues die wedergeboorte van de tragedie wel had gezien. Ja. Dat inderdaad zo'n kunstvorm is waarop mensen proberen om tragiek en opkomend Dionysisch geweld om dat te kanaliseren. Want, natuurlijk ook heel revolutionair van Nietzsche geweest, dat hij eigenlijk de gewelddadigheid in de 20e eeuw heeft aanzien komen. En heeft geprobeerd om een soort van strategieën in zijn filosofie uit te werken om mensen daarvoor te waarschuwen in ieder geval, of om het te voorkomen. Dus heel profetisch geweest.
Ja.
Maar ik probeer dus eigenlijk die stelling van Nietzsche in mijn boek af te maken. Dat de blues de wedergeboorte van de tragedie is.
Mm-hmm.
En daarmee ook te laten zien dat niet alleen Europa een tragisch continent is. Want dat is de stelling van een Amerikaanse filosoof, Steiner. Niet Rudolf Steiner, maar George Steiner. Die heeft gezegd van Europa is een tragisch continent, omdat we eigenlijk als enige continent ervoor hebben gezorgd dat ons tragisch levensbesef ook is opgevoerd op het toneel. Dus dat begint in de Griekse tragedies, later in de werken van Shakespeare en Racine. Maar dat zie je eigenlijk niet in andere werelddelen of andere continenten. En dat is ook mijn stelling, dat het eigenlijk niet dat een beetje essentialistisch gedacht is. Want als je kijkt naar de Verenigde Staten, naar de blues bijvoorbeeld, dan zie je dat tragische besef er ook is en ook wordt opgevoerd in een kunstvorm. En dat is de blues.
Ja.
Ja.
Ja, heel boeiend. En dan met die domesticatie schrijf je ook dat er een einde komt aan de tragiek, de tragedie. Dat is een heel sombere gedachte voor de blues.
Ja, dat zie je natuurlijk. In de jaren 50, 60, met de opkomst van een jeugdcultuur, dus de hippiebeweging, dat er een folk revival is en een blues revival. Dus dat allerlei figuren uit de traditionele folk- en bluesmuziek worden ontdekt.
Mm-hmm.
Door mensen als Alan Lomax bijvoorbeeld, die Lead Belly als het ware ontdekt heeft en omarmd heeft, ja. Maar natuurlijk veel gedaan heeft voor de folk en de bluesmuziek. Of wanneer de sprake is van de British Invasion in de Amerikaanse muziekindustrie. Dus met mensen als Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, die ook die bluesmuziek omarmen. En uit een soort van hang naar authenticiteit die bluesmuziek omarmen. Maar daarmee ook de geschiedenis van die blues eigenlijk omturmen of omvormen naar hun eigen hand. Dus wat zij willen zien in die blues, dat wordt ook de blues. Terwijl dat eigenlijk historisch niet overeenkomt met wat bluesmuziek is of beoogde te zijn. Dus ze ontdekken Robert Johnson, omdat zijn muziek gaat over noodlottigheid, over gewelddadigheid, over de duivel, et cetera. En dat past bij hun rebelse wereldbeeld.
Mm.
Daarmee groeit hij uit tot een hele belangrijke figuur in de bluesmuziek. Terwijl als je historisch kijkt naar waar Afro-Amerikanen op dat moment naar luisterden, was dat niet naar die traditionele blues uit de Mississippi Delta, maar naar blues uit de grote stad. Dus naar de blues van mensen als Leroy Carr bijvoorbeeld, die veel moderner was.
Yeah.
Die veel stadser was, modernistischer zou je kunnen zeggen. Pianomuziek, geen akoestische gitaar, want dat akoestische kwam overeen met de hang naar authenticiteit van mensen uit de tegencultuur. Maar pianomuziek, omdat mensen die vroegere tijd in die Mississippi Delta natuurlijk wilden vergeten. Dus dan wordt er zo'n beeld geschetst van wat dan authentieke blues is. Mijn collega in Rotterdam, Julian Schaap, die ook veel heeft geschreven over popmuziek en veel onderzoek heeft gedaan naar raciale en etnische ongelijkheid in muziek. En dat is natuurlijk binnen de blues zeker het geval. Die noemt dat whitewashing. Dus dan wordt de muziek wordt een beeld geschetst van wat een genre is of beoogd te zijn door de ogen van
Ja.
De witte meerderheid en de witte hegemonie, zeg maar, in de muziekindustrie.
Mm-hmm.
En dat is de tragiek van de tragedie. Is dat eigenlijk dat tragische in die muziek dan eigenlijk verloren raakt. Dus die oorspronkelijke functie van de muziek, die raakt een beetje verloren, omdat het opgenomen wordt binnen een commerciële muziekindustrie.
Ja.
Ja, dus dat is een beetje de tragiek van die kunstvorm. Is dat het natuurlijk een middel is om mensen handvatten te geven om te gaan met een hele moeilijke situatie. En op het moment dat het werkt, zeg maar, wordt het gepopulariseerd. Dus dat zag je bij Euripides met zijn Deus Ex Machina. En dat zie je ook in de blues op het moment dat de muziekindustrie er oren van krijgt en het gaat commercialiseren.
Mm-hmm.
Dat is heel mooi uitgebeeld, vond ik, in die film over Ma Rainey. Ma Rainey's Black Bottom. Dus, ja. Het is heel mooi uitgebeeld hoe dat werkt. De witte platenbazen die een soort beeld hebben van wat muziek moet zijn.
Yeah.
En je ziet dat die Ma Rainey daar ook mee worstelt eigenlijk. In die muziek en de andere muzikanten ook. Die andere hoofdfiguur die door Chadwick Boseman wordt vertolkt, eigenlijk een heel modern idee heeft van wat blues is.
Ja.
En inderdaad, dat wordt ook gezien door die platenbaas, ook kan doen alsof het niks is. En dat die muziek van Ma Rainey vooral traditioneel moet blijven. En zij daarin meegaat, alleen onder bepaalde voorwaarden.
But they want to call me Mother Blues, that's all right with me. It don't hurt none.
Right outside,
where's the horn player?
I got a friend.
Come on, Levy. You rehearse like everybody else.
I'm going to get me a band and make me some records. I know how to play real music, not this jug band shit.
You call that playing music?
Yeah, I know what I'm doing. Go on and fire me. I don't care.
When I got there, they began to say.
That's to get the people's attention. That's when you and Slow Drag come in with the rhythm part. Me and Cutler play on the break.
Levy, the sooner you understand it ain't what you say, it's what Ma said to count.
We'll be ready to go in 15 minutes.
We'll be ready to go, and Madam says we're ready to go, and that's the way it go around here.
Inderdaad, die film van Marini deed me ook een beetje denken aan Muddy Waters, die naar het Verenigd Koninkrijk trekt en daar zijn elektrische blues presenteert aan de folkies, die dan heel verrast zijn.
Zeker. En nog ook heel goed van die film is dat het natuurlijk ook laat zien dat blues misschien wel veel meer een vrouwengenre was dan een mannengenre.
Ja.
Dus dat veel vrouwen die muziek ook kochten en thuis draaiden. Nou, mannen waren aan het werk en vrouwen draaiden thuis die muziek. Maar ook veel muzikanten die natuurlijk ook al grote sterren waren, waren vrouwen. Dus denk aan Bessie Smith, maar ook aan Ma Rainey.
Ja.
Veel meer nog dan mannen in die tijd. En dat ook een soort van historische omkering is van die tegencultuur. Dat wat bluesmuziek is, vooral mannenmuziek is of moet zijn. Omdat natuurlijk, de mannen waren dominant in de muziekindustrie, dus in de Verenigde Koninkrijk en in de VS. Met een mannelijke blik werd ook naar die geschiedenis van die bluesmuziek gekeken. Dus dan is het niet alleen maar whitewashing, maar ook een soort van malewashing, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dus dat is moeilijk aan het begrip authenticiteit. Dat is een problematisch begrip als een... Als een genre, als de blues wordt geauthentiseerd, dan komen er allerlei sociologische processen bij kijken. Dus ja.
Is er dan volgens jou nog toekomst voor de blues? En dan gaan we heel filosofisch. Kunnen we nog terugkeren naar de Dionysische kunstvorm?
Ik denk dat die weg wel een beetje afgesloten is. Onder andere ook door die tegencultuur. Maar natuurlijk, blues is nog steeds... nog steeds aanwezig. Er zijn nog steeds bluesfestivals. Er zijn nog steeds ook heel veel jonge muzikanten die blues maken. En,
ja.
dat ook op een hele goede manier doen. Dus die allerlei lagen eraan toevoegen van meer eigentijdse genres of genre kenmerken en daar een mooie mix en een mooie kunstvorm weer van maken.
Ja,
soms, ik ging vroeger ook vaak naar bluesfestivals en dan merk je ook wel dat soms het een beetje blijven hangen is bij de Red Devils. En dat dan continu wordt opgevoerd en dat dan de blues is die wordt gespeeld op die festivals. Dat terwijl, als er mensen zijn, denk aan Daniel Norgren bijvoorbeeld, het is een Zweedse muzikant volgens mij, een Noorse of een Zweedse muzikant die ook weer wel heel verrassend met die blues weet om te gaan. Dan zie je dat mensen een beetje afhaken. En dat vind ik dan jammer. Ik vind die vernieuwing in de muziek interessant.
Absoluut.
Maar ja, iemand als Elijah Wald bijvoorbeeld, dat is een bekende blueschrijver, een auteur, die heeft ook de stelling in een van zijn boeken, volgens mij over Robert Johnson, aangekondigd. Ja, dus Elijah Wald in een van zijn boeken over Robert Johnson, de stelling verkondigt dat hip-hop de hedendaagse blues is. En dat boek is van begin jaren 2000. Maar daar valt iets voor te zeggen natuurlijk. Dus denk aan NWA die protestsongs schreven tegen politiegeweld. Dat komt veel overeen met wat die bluesmuzikanten deden. En natuurlijk nu is hip-hop ook weer steeds meer gecommercialiseerd geraakt.
Ik heb nog een klein... Hoor je me nog terug?
Ja.
Oké, super. Want ik denk dat we hier misschien kunnen afsluiten. Ik vond het ontzettend boeiend, Niels. Heel erg bedankt voor je bijdrage.
Nogmaals bedankt voor de uitnodiging.
Ja, het was een hele leuke babbel. En veel geluk alleszins. Super bedankt. En toen viel de verbinding weer weg. De connectie tussen de tragedie en de blues, die zette me aan het denken. Wat is blues? En daarvoor wil ik Niels van Poeken nog eens heel erg bedanken. Zo kan ik je het werk van Niels van Poeken, De tragiek van de tragedie, alleen maar aanraden. Een boekje over Nietzsche, Wagner en de bluesmuziek. En jou wil ik bedanken om deze aflevering te beluisteren. Wil je graag de muziek van deze aflevering nog eens afzonderlijk beluisteren? Dan kan je die terugvinden op een afspeellijst op mijn Spotify-account of op de website www.intothesoulofthebluesofblues.be. En dan graag tot volgende keer.
Dit was een aflevering van Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.